Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hi, Connor hier van BNR. Je hoort mij normaal niet in dit kanaal, maar Geert-Jan is momenteel in Oekraïne. Daar maakt hij reportages voor BNR en je hoort hem natuurlijk in de reguliere afleveringen van de Perestrooikast. Maar Geert-Jan gaat ook in gesprek met Oekraïners zelf. Oekraïners die in hun land zijn gebleven, in hun huis zijn gebleven of binnen hun eigen land zijn gevlucht. Soms 1000 kilometer van hun oorspronkelijke woning vandaan. Om praktische redenen, het internet is nou eenmaal niet altijd even dekkend in Oekraïne, stuurt Geert-Jan die opnames naar mij. Samen met zijn eigen gedachten erover. Als hij 's avonds weer terug is bij zijn slaapplek. En ik geef ze dan weer door aan jou. De komende tijd zet ik ze in deze feed als ze bij mij binnenkomen. Vandaag de eerste.
My name is Ksenia. Now we are in Uzhgorod, Ukraine. But basically, I come from Mariupol, but not really Mariupol. I'm internally displaced person for the second time. In 2014, I came from Donetsk. I go to Mariupol, and from there, I went here in Uzhgorod, and now I'm here. I work in a humanitarian hub. I am Mariupol. I work in a daycare for kids from Mariupol. We work with people from there. We assist them in anything that we can do. So we provide medical care, psychological help, food kits, hygiene kits, and also we entertain kids, something like that.
And there are many people from the east of Ukraine in Uzhhorod?
Yeah, there are lots of them, because you can hear it on the streets. You can hear your native talk. You can see sometimes people with familiar faces. So that's a lot of people. I know that in Transcarpathian region, there are 1,000 people from Mariupol.
But probably in the city of Uzhhorod, there are like 20,000, 30,000, 40,000 internal displaced people?
Yes, indeed. So I live in dormitory and we have people from all around of Ukraine. It's Severodonetsk, Kramatorsk, all of it.
And are you still in touch with people from Mariupol or Donetsk who are still there?
With some of them, but basically we have different views on the life, on the war, so it broke my family. And basically I talk with people who are here, who decided to leave Mariupol, not to live in occupation.
And this place, Uzhhorod, it's far away from the front line, but in which way do you still feel that there's a war in your country?
First of all, I never know where my husband will go to war, or will he, or will not. I don't know, will there be a starvation, a big famine in our country, so I don't know that. And I'm not sure that there won't be, I don't know, maybe nuclear strike or something. So maybe in that. But basically, we try to live a simple life. So we do sport, we do art, we have fun. But sometimes, of course, we see injured soldiers, when we have kids, troubled kids who have problems, basically like that.
Can I ask you, if you're with so many people from Eastern Ukraine, is it like one big community, or is there integration with the people from Zakarpattia as well?
Again, it depends on people. Some people try to stay close to their people, mm-hmm. but we try to integrate in society, because our people in Uzhgorod, they welcomed us, they gave us home, let's say. So we try to work with them, to make friends with them or something. So, but basically I would say that people try to, I don't know, get in packs from where they are. So they want to work with someone they know.
Can I ask you one more question about your family? How are they doing?
If we're talking to my family, this is my husband. He's here. He's working right now. If we're talking about my first family, my family stayed there in Donetsk under occupation. I don't really talk to them, with no one of them. So I know that they are okay, they're alive, they're working, but we have just different understanding of what is going on. That's why we're not keeping contact.
So the let's put it broader, not only your first family, the people who stayed in Donetsk, most of them are now in favor of being part of Russia, how to call it?
Yeah, I think they decided to stay on that side. They believe that this is our, how do they say, historic land or something. So they stay there. That's my mom, my sister. Yeah, I think they think that Ukraine did something bad to them, or I don't know really. I don't understand why do they do what they do. Everything was fine before the war. I mean, then in 2014.
You just said the Euro Championship in Donetsk as well. I was in the stadium 2012. It's crazy if you think about it. Well, so everyone was so happy.
It was really cool because I know that all cities became beautiful, international. We had these signs in English. We have many people from abroad. People start talking English, and it was good for the region. We have a lot of money because of the development of all of it. Donetsk became really beautiful. The Donbass Arena, it's a place worth visiting. What happened after that? I don't really know. It happened like in a switch. When the troops, Russian troops came, everyone just decided to switch flags, something like that.
Not everyone, right? I guess that the people who stayed in Donetsk, it's a minority. So the minority of the people of Donetsk have those pro-Russian views.
Yeah, no, let's divide them, because some of people just didn't have the strength, maybe money to leave Donetsk. Maybe they had relatives or something. For me, I was 17 on that period of time. I was 17. I just couldn't leave that place because I was alone. And only in my 20s, I decided to go. When I have money, I have opportunity to leave this place. So basically, many people are waiting for Ukraine. I know that for sure. Many are waiting. Some people, like I think my family also, they just believe in the land. They don't believe in some government. They believe in land, and they believe this house was built by my father, my grandfather, and they are clutching for the, so they're gripping for that memory of something, not for the government. They don't really care who is in the government. They want to live on their land with their, I don't know, trees that they planted, something like that, I think.
Yeah, I think you explained it really well. I have one final question about this week. I understand if you're from Donetsk, it's not just 1 year of war, it's 8 years of war. But this week, a year ago, the full-scale invasion. What are your thoughts about this week? Is everyone around you a little bit more tensed? How do you recognize that?
Yeah, I think there's some anticipation in the air. Something is coming. There is some, I don't know, maybe some electricity in the air. Like it was like in last spring, we believed that something will change for the better. And right now we also believe that something will happen. And I hope that it is something good. It is something good. It's not for the escalation, as we say, but for the resolution of some of it, something like that.
I wish you all the best. Thank you very much for your time.
Thank you. Thank you for coming.
Er zijn een aantal dingen die mij opvallen, die ik van tevoren niet helemaal zo had gerealiseerd. En om te beginnen bij Xenia zelf, een jonge meid die al wel getrouwd is. Een aantal dingen vallen me op, namelijk dat ze het dus heeft over dat ze al voor de tweede keer een IDP is, een internal displaced person. Dus voor de tweede keer vluchteling in eigen land. En zeker in Uzhhorod, in een stad, het uiterste westen van Oekraïne, met één teen in de NAVO. tegen de grens met Slowakije aan. Daar zijn zoveel mensen die ik daar dus heb gesproken. Inderdaad, wat Xenia ook zegt. Die uit Kharkiv komen, uit Mariupol, uit Dnipro. Maar die daarvoor al in Donetsk woonden. En dus voor de tweede keer in 8 à 9 jaar tijd zijn verhuisd. En soms ook vaker. Ik heb ook met Lilia gesproken. En Lilia met haar zoontje en haar man Vitalik. Die zijn vanuit Donetsk verhuisd naar Kiev. En vanuit Kiev dan weer naar Polen. En uiteindelijk toch weer terug naar Uzhhorod. En in Uzhhorod, die stad die groeit uit zijn voegen. Dat is ongelooflijk. Een stad van 100.000 inwoners met zeker... Nou ja, ik zeg in de audio 20, 30, 40.000 mensen erbij. Maar dat zijn dan alleen de geregistreerde Oekraïners. En daar had ik niet aan gedacht. Ik dacht mensen willen of blijven of naar het buitenland gaan. Maar het westen van Oekraïne, zeker tegen de grens, dat loopt zo vol. En Uzhhorod is ook deze week gemeten. Dat heeft dus de hoogste huurprijzen van het land. Het is duurder om daar te wonen dan in Kiev bijvoorbeeld. En dat heeft te maken met de locatie. Dat heeft te maken met de hoeveelheid mensen. En heeft ook te maken met dat er ook bijvoorbeeld mensen uit de IT-sector zijn gaan wonen, vanuit Kharkiv. En dat zijn mensen met hogere salarissen, hogere standaarden. En dat drijft de prijzen ook op. We kennen dat misschien wel vanuit Nederland. En ja, dan heeft iemand als Xenia, die zit dan op een studentenkamer. Het is maar even zo, alleen je krijgt wel de indruk dat veel mensen daar misschien toch gaan blijven. Je hoort zoveel Russisch op straat. En Xenia zegt ook, je komt bekenden tegen. Daar had ik ook niet over nagedacht. Dat je dan 1000 kilometer van huis bekenden tegenkomt uit Donetsk of uit Mariupol. Wat ik ook wel lastig vind, is het verhaal van haar over haar familie. Haar eerste familie, die in Donetsk zijn gebleven. Haar ouders en zus. En ze heeft dan nu een nieuwe familie. Ze heeft een man. Maar dat er ook geen contact meer mee is. En dat die mensen dus het eigenlijk gewoon niet uitmaakten wie daar de baas was in Donetsk. Of sommigen dan weer wel, maar dat waren volgens Xenia echt Russen. Er ging toch wel weer een wereld voor me open. Je weet het allemaal wel, maar het is een extra realisatie. En zeker dat je dan zo vaak in je leven moet verhuizen. In zo'n korte tijd voor oorlog moet vluchten in eigen land. En dan ook nog in eigen land blijft. Ja, dat is me toch wel duidelijk geworden in Uzhhorod, waar dus echt ongelooflijk veel mensen uit het oosten van Oekraïne zijn. Je hoort ook heel veel Russisch dus op straat. Daar maken de nationalistische West-Oekraïne zich dan weer zorgen om. Maar het is toch anders dan in 2014. Want in 2014 gingen mensen vanuit Donetsk naar Kiev bijvoorbeeld en werd er gezegd van ja, wat moet jij hier? Ben je niet een Rus? En nu... Het is soms schoorvoetend, maar nu is het hele land natuurlijk zo doordrongen van die volledige oorlog die Rusland is gestart, dat er toch iets meer nationaal begrip is. Die taalstrijd is ook iets minder aanwezig dan we soms denken. Maar het blijft natuurlijk verschrikkelijk wat iemand als Xenia meemaakt. En mooi dat ze dus met die Mariupol-centers, die dus in heel Oekraïne eigenlijk zijn, en met die community van 1000 mensen uit Mariupol in Uzhhorod en Zakarpatje-regio, ja, dat ze zich toch een klein beetje thuis voelen. Ook al zouden ze het liefst natuurlijk terug naar eigen huis willen. Maar zeker in het geval van Mariupol en Donetsk zit dat er voorlopig niet in.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.